Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Paus Franciscus die deelt met Radio Maria een bijzondere devotie voor Onze Lieve Vrouw. En daar wil ik het graag vandaag met u over hebben in deze special. Het is zo dat er enkele redenen zijn waarom Paus Franciscus een grote devotie heeft tot Onze Lieve Vrouw, en dan eigenlijk ook nog een heel specifieke devotie, tot een wijze waarop Onze Lieve Vrouw wordt afgebeeld. Daar gaan wij vandaag samen bij stilstaan. Voor eerst kunnen we zeggen dat het dagelijks bidden van de rozenkrans zeer belangrijk is voor de paus. Zo gaf hij zelf aan in een interview dat hij gaf in mei 2013 aan Valentina Alascari van de Mexicaanse televisie. Daarin zei hij onder meer dat hij tijdens de tweede stemronde van het conclaaf, u weet dat, conclaaf is de vergadering van kardinalen die samenkomen na het overlijden van een paus, of in dit geval het aftreden van een paus, om een nieuwe paus te kiezen. En tijdens die verschillende stemrondes bad de paus de rozenkrans. En hij zei: "Dit gaf mij een grote innerlijke vrede, en ik heb deze sindsdien niet verloren. Het is iets innerlijk, als een gave." Dit element is heel belangrijk om het pontificaat van Paus Franciscus te begrijpen. We weten dat door een paus te kiezen, die afkomstig was uit Argentinië, en dat kunnen we zeer zeker zeggen, dat er een beetje een andere stijl kwam in het pausschap. Daarvoor hadden we een Duitser gehad, Benedictus XVI, daarvoor een Pool, Johannes Paulus II, daarvoor een Italiaan, Johannes Paulus I, en dan daarvoor ook tweemaal een Italiaan, Paulus VI en Johannes de 23ste. Dus duidelijk een Europese signatuur. Met de Poolse paus hadden we ook een duidelijke invloed van eerder Slavische kant, zeg maar, en ook een gevoeligheid voor de strijd tegen het communisme. Het is passend in de voorzienigheid van God, want het zou dan de heilige paus Johannes Paulus II zijn die zo heftig zou strijden tegen datzelfde communisme. Een andere stijl dus, maar steeds met een innerlijke vrede die de paus heeft ervaren sinds dat hij gekozen werd. Om zijn grote devotie tot Onze Lieve Vrouw een duidelijk gestalte te geven, maakte de paus ook de keuze om amper 12 uur na zijn verkiezing, in alle discretie, een korte pelgrimstocht te maken naar de basiliek van Santa Maria Maggiore. Dat is de oudste basiliek in het Westen die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw. Het is een traditie die hij iedere keer voordat hij het vliegtuig opstapt om een apostolische reis te maken, herhaalt, om er zo te bidden voor de icoon van de Salus Populi Romani, een titel die zoveel betekent als behoedster van het Romeinse volk, En dan hebben we het natuurlijk over de heilige maagd Maria. Deze beeltenis van de heilige maagd Maria met kind kwam naar Rome in het jaar 590, tijdens het pontificaat van paus Gregorius de I. Kardinaal Abril y Castello is de aartspriester van de basiliek en hij onthulde het belang van deze devotie voor de paus toen hij zei: hij besloot om de basiliek te bezoeken en niet enkel om de heilige maagd te danken, maar zoals de paus het mezelf heeft gezegd, om aan haar zijn pontificaat toe te vertrouwen, om het aan haar voeten neer te leggen. Ten diepste toegewijd aan de heilige maagd Maria is paus Franciscus naar hier gekomen om haar hulp en bescherming te vragen. Recent heeft hij het er ook nog over gehad dat hij regelmatig, wanneer hij op reis is, naar een mariaal heiligdom gaat om daar voor een beeld van Onze Lieve Vrouw te bidden, om als het ware toe te staan dat Maria naar hem kijkt en dat hij naar Maria kijkt. Het is voor hem een belangrijk punt in zijn pontificaat. Maar van waar komt nu deze devotie van de paus voor onze hemelse moeder vandaan? Deze was niet altijd even sterk in het leven van pater Jorge Bergoglio, zoals hij gekend was voor zijn pausverkiezing. Op zijn 49ste zou dit echter veranderen door twee voorvallen tijdens de jaren 80. Voor eerst het zien van de biddende heilige paus Johannes Paulus II en de ontdekking van het schilderij van Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart. Om deze ommezwaai beter te begrijpen, dienen we terug te gaan naar de bewogen geschiedenis van zijn geboorteland, Argentinië. In de periode dat onze huidige paus provinciaal overste was van de Jezuïten in Argentinië, woedde de Argentijnse Vuile Oorlog, een periode die getekend werd door de staatgestuurd terrorisme en dit door de militaire dictatuur die heerste in Argentinië van 1976 tot 1983. Vele duizenden burgers vonden de dood en de doodseskaders kozen er in het bijzonder mensen uit die samenwerkten met de armen. Onder hen uiteraard ook priesters en religieuzen. Pater Bergoglio gebruikte zijn positie om op publiekelijke wijze het geweld van de junta en van de guerrillas te veroordelen en zou zijn eigen leven op het spel zetten door mensen te redden van de doodseskaders, te helpen vluchten en te helpen onder te duiken. Hij reed onder meer persoonlijk met zijn eigen wagen door de straten van Buenos Aires met aan boord mannen en vrouwen die doelwitten waren van het regime. Historici zeggen dat hij zo niet minder dan 100 mensen het leven heeft gered tijdens de Vuile Oorlog. In een interview met de jezuïet Thomas Rees zei hij: ik heb moeten leren omgaan met moeilijke situaties en ik moest beslissingen maken die abrupt moesten worden uitgevoerd en die ik alleen kon maken. Mijn autoritaire en snelle manier van beslissingen maken zorgde voor heel wat problemen en de beschuldiging aan mijn adres dat ik ultraconservatief zou zijn. Het was in deze periode van lijden en pijn dat pater Bergoglio, zoals zoveel katholieken dat doen, zich tot Onze Lieve Vrouw keerde voor hulp en vertroosting.
Thank you.
Twee jaar na het einde van de vuile oorlog was pater Bergoglio getuige van een gebeuren waar de heilige paus Johannes Paulus II de rozenkrans bad. Iets wat we hoogstwaarschijnlijk kunnen situeren tijdens de apostolische reis van de paus naar Latijns-Amerika in het jaar 1985. Dat was trouwens ook hetzelfde jaar waarin hij ons land bezocht. Toen de heilige paus Johannes Paulus II overleed, getuigde toen kardinaal Bergoglio persoonlijk over de impact van dit gebeuren. Hij zei: als ik het me goed herinner, was dat in 1985. Op een avond bad ik de heilige rozenkrans samen met de heilige vader die deze leidde. Hij was voor iedereen gezeten, geknield. Het waren vele mensen die er waren verzameld, en ik zag de rug van de heilige vader, en zo, beetje bij beetje, ging ik helemaal op in het gebed, en ik was niet alleen. Ik bad te midden van het volk van God, aan wie ik en allen die daar waren toebehoorden, geleid door onze herder. In het midden van het gebed raakte ik wat verstrooid toen ik naar de figuur van de paus keek. Zijn vroomheid, zijn devotie was werkelijk een getuigenis. De tijd ging voorbij en ik begon me de jonge priester te verbeelden, de seminarist, de poëet, de arbeider, het kind, het vadovitje, in dezelfde positie, geknield, zoals op dat moment, Ave Maria na Ave Maria, kalm reciterend. En deze getuigenis trof mij bijzonder diep. Ik wist dat deze man, gekozen om de kerk te leiden, een pad volgde naar zijn moeder in de hemel. Een pad dat begon in zijn jeugd. Ik werd me bewust van het belang van de woorden gesproken door onze lieve vrouw van Guadalupe aan de heilige Juan Diego. Wees niet bang. Ben ik niet jouw moeder? Ik begreep toen goed de aanwezigheid van Maria in het leven van de paus, en die getuigenis ben ik nooit meer vergeten. Het is van dat moment af dat ik de 15 mysteries van de rozenkrans iedere dag zou reciteren. Deze Jorge Mario Bergoglio, toekomstige opvolger van Petrus, begreep toen wat de heilige paus Johannes Paulus II zelf omschreef als: de rozenkrans is een kostbare ketting van gebed die ons verbindt met de hemel. In 1986 zou pater Bergoglio naar Frankfurt in Duitsland gaan om daar theologie te gaan studeren. Tijdens deze Duitse sabbatperiode bezocht hij de kerk van de heilige Petrus am Perlach in Augsburg in Beieren. En het is daar dat hij het prachtige 17e-eeuwse werk aanschouwde met de titel Onze Lieve Vrouw die de knopen ontwart. Het is niet heel duidelijk waarom juist dit schilderij zulk een diepe indruk maakte op pater Bergoglio. Het is ook niet onze plaats om daarover te speculeren, maar het is duidelijk dat hij Sankt Peter am Perlach verliet met een diepe devotie voor Onze Lieve Vrouw. Het schilderij toont Onze Lieve Vrouw, omringd door engelen en gekroond met een cirkel van 12 sterren. Staande op de halve maan, waarbij ze de kop van de slang, de Satan, verplettert. In haar handen houdt Onze Lieve Vrouw een lang wit lint met knopen. En we zien haar terwijl zij deze knopen ontwart. Onder haar is de oud-testamentische figuur Tobit te zien, die naar Sara toegaat om haar ten huwelijk te vragen, vergezeld door de aartsengel Rafael. Dit werk werd besteld door de neef van Wolfgang en Sophia Langemantel, om zo Onze Lieve Vrouw te danken dat zij beiden, op voorspraak van Maria, hun ernstige huwelijksproblemen konden oplossen. Hoewel we dus niet weten waarom het zien van dit schilderij zo belangrijk was voor Pater Bergoglio, weten we wel dat hij een postkaartje met de afbeelding meenam en het bewaarde toen hij terugging naar Argentinië. Door dit eenvoudig gebaar en door zijn persoonlijke devotie is hij verantwoordelijk voor de verspreiding van deze devotie in Argentinië en in Latijns-Amerika. Zo had hij zelfs de gewoonte, toen hij aartsbisschop werd van Buenos Aires, steeds een beeldenis van Onze Lieve Vrouw die de knopen ontward, vast te hechten aan zijn brieven. We ontdekken een indicatie van het belang van deze devotie voor Paus Franciscus in een homilie die hij gaf in de maand oktober van het jaar 2013. Er werd toen een mariale gebedswaken georganiseerd op het Sint-Pietersplein met een bijzondere catechese door Paus Franciscus. Daarbij werd het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima speciaal naar Rome overgevlogen en wijdde hij de hele wereld toe aan Onze Lieve Vrouw. Toen stelde hij de vraag: hoe was het geloof van Maria? En het eerste antwoord dat hij aangaf was: Maria ontdoet de knopen van de zonde. Paus Franciscus moedigt ons allen aan om de knopen van ons ongeloof en onze ongehoorzaamheid in onze eigen levens met de hulp van Maria te ontwarren. In dezelfde homilie zei hij: we hebben allen enkele van deze knopen en we kunnen het vragen in het diepste van ons hart: wat zijn de knopen in mijn leven? Vader, mijn knopen kunnen niet ontward worden. Het is een vergissing om zoiets te zeggen. Elke knoop van onze harten, iedere knoop van onze gewetens kan ontward worden. Vraag ik Maria om me te helpen te vertrouwen in de barmhartigheid van God, om deze knopen te ontwarren, om te veranderen? Zij, als vrouw van geloof, zal jou zeker zeggen: sta op, ga naar de Heer, Hij begrijpt jou. En ze leidt ons bij de hand als een moeder, onze moeder, naar de omhelzing met onze Vader, de Vader van barmhartigheid. We zien onder meer ook dat hij het jubeljaar van de barmhartigheid begon op het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria, en ook daar contempleerde de paus over zijn diepe liefde voor zijn mama, zoals hij vaak Onze Lieve Vrouw benoemt.
Thank you.
Op 27 februari 2017, gedachtenis van de heilige Gabriël van Onze Lieve Vrouw van Smarten, schreef paus Franciscus een brief aan de jongeren die op weg waren naar de Wereldjongerendagen in Panama. Beste jongeren, ik vertrouw jullie weg naar Panama, evenals de tocht van de voorbereiding van de komende bisschoppensynode toe aan de moederlijke voorspraak van de heilige maagd Maria. Ik nodig jullie uit om te denken aan twee belangrijke herdenkingen in 2017. Het vinden, 300 jaar geleden, in Brazilië van de beeltenis van de Madonna Aparecida en het eeuwfeest van de verschijningen in Fatima in Portugal, waar ik met Gods hulp in de maand mei naartoe ga. De heilige Martinus van Porres, een van de beschermheiligen van Latijns-Amerika en van de Wereldjongerendagen 2019, had in zijn dagelijkse nederige dienstwerk de gewoonte de beste bloemen aan Maria aan te bieden als teken van zijn kinderlijke liefde. Onderhouden ook jullie een relatie van vertrouwelijkheid met Onze Lieve Vrouw door haar jullie vreugde, onrust en zorgen toe te vertrouwen. Ik verzeker jullie dat jullie er geen spijt van zullen hebben. Mogen de jonge vrouw van Nazareth, die in heel de wereld veel gezichten en namen heeft aangenomen om haar kinderen nabij te zijn, voor ieder van ons ten beste spreken en ons helpen de wonderwerken te bezingen die de Heer in en door ons doet. Ter gelegenheid van die maand mei had de paus ook een gebed geschreven dat hij eigenlijk wou aanraden aan heel de kerk om het te bidden. Zo bad hij: Heilige Maagd Maria, met hernieuwde dankbaarheid om je moederlijke aanwezigheid voegen we onze stem bij die van alle geslachten die jou zalig prijzen. In jou vieren we de grote werken van God, die niet ophoudt zich met barmhartigheid te ontfermen over de mensheid, gekweld door het kwaad en door zonde gekwetst, om haar te genezen en haar te redden. Aanvaard met moederlijke welwillendheid de toewijding die we vandaag met vertrouwen doen voor jouw beeld dat ons zo dierbaar is. We zijn er zeker van dat ieder van ons in je ogen kostbaar is en dat niets wat in onze harten leeft je vreemd is. We laten ons raken door je zoete blik en we ontvangen de troostende streling van je glimlach. Behoed ons leven in je armen. Zegen en versterk elk verlangen naar het goede. Verlevendig en voed het geloof. Ondersteun en verlicht de hoop. Wek en beziel de naastenliefde. Leid ons allen op de weg van de heiligheid. Leer ons jouw eigen voorkeurliefde voor de kleinen en de armen, voor de uitgeslotenen en de lijdenden, voor de zondaars en de verdwaalden van hart. Breng allen samen onder uw bescherming en vertrouw allen toe aan je geliefde Zoon, onze Heer Jezus. Amen. Er zijn eigenlijk tal van voorbeelden te geven in het pontificaat van paus Franciscus waar zijn devotie voor Onze Lieve Vrouw duidelijk wordt. Hij laat geen enkele gelegenheid onbenut om het belang van Onze Lieve Vrouw te benadrukken. En uiteraard is Onze Lieve Vrouw altijd een verwijzing naar Jezus Christus. Onze Lieve Vrouw verlangt niets anders dan ons bij Jezus Christus brengen. Waarom? Omdat ook zij weet dat bij Jezus Christus de verlossing te vinden is. Onze ware vrijheid, ons waar geluk, onze ware vrede. We kunnen onmiddellijk ook de daad bij het woord voegen, als het ware, en samen met paus Franciscus bidden. Laten we dat heel in het bijzonder doen voor al onze intenties, maar zeker ook voor de intenties in het welzijn van onze paus Franciscus. Zometeen, beste luisteraars, zullen we nog kunnen luisteren naar paus Franciscus zelf. En dan gaan we even stilstaan bij dat mooie hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, waar de paus tijdens een meditatie dieper is op ingegaan, en laten we ons door hem onderrichten om nog beter de rijkdom van onze lieve vrouw voor de kerk te begrijpen. Dat is voor zo dadelijk. We gaan samen met de paus het Regina Caeli bidden.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, komen we nog even bij u terug en gaan we tot besluit van deze speciale aflevering over de mariale devotie van paus Franciscus nog even luisteren naar hemzelf, waar hij spreekt over het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria. We luisteren naar de paus.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Bij het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria drukt het heilige gelovige volk van God hun vreugde uit door de verering van de maagdelijke moeder. Ze doen dit in de liturgie en ook op de duizenden verschillende wijzen van devotie. En dus de profetie van Maria over haarzelf wordt bewaarheid. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig, omdat de Heer heeft neergezien op zijn eenvoudige dienstmaagd. De ten hemel opneming in ziel en lichaam is een goddelijk privilege dat geschonken werd aan de heilige moeder van God omwille van haar bijzondere eenheid met Jezus. Het is een lichamelijke en geestelijke eenheid die begonnen is bij de Annunciatie, de aankondiging door de engel, en tot wasdom is gekomen door het leven van Maria, door haar eigen deelname aan het mysterie van haar zoon. Maria was altijd met haar zoon. Ze ging Jezus achterna, en dus zeggen we dat zij zijn eerste volgelinge was. Het levensbestaan van onze lieve vrouw ontplooide zich als dat van een vrouw van haar tijd. Ze bad, ze zorgde voor haar gezin en het huishouden, ze ging naar de synagoge, maar ze deed echter ieder van deze dagelijkse handelingen in eenheid met Jezus. En deze eenheid kent zijn hoogtepunt op de Calvarie. In de liefde, in het medelijden en het lijden van het hart. Da Rom gaf God haar de volle deelname aan Jezus' verrijzenis. Het lichaam van de heilige moeder werd, zoals dat van de zoon, van de zonde gevrijwaard. De kerk nodigt ons ook vandaag uit om dit mysterie te overdenken. Het toont ons Gods wil om de ganse mensheid te redden, namelijk zijn ziel en zijn lichaam. Jezus verrees met het lichaam dat hij had aangenomen door Maria en hij voer naar de Vader met zijn verheerlijkte menselijkheid. Met het lichaam, een lichaam zoals het onze, maar verheerlijkt. De ten hemel opneming van Maria, een menselijk schepsel, bevestigt ons welke glorieuze bestemming dit zal zijn. De Griekse filosofen hadden reeds begrepen dat de ziel van de mens bestemd is voor het geluk na de dood. Zij verachten echter het lichaam en beschouwden het als een gevangenis van de ziel en begrepen niet dat God het zo gewild had dat het lichaam van de mens één zou zijn met diens ziel in de hemelse zaligheid. Ons lichaam, verheerlijkt, zal daar zijn. Dit, de verrijzenis van het vlees, is een element dat eigen is aan de christelijke openbaring, als het ware een spil in ons geloof.
Questo la resurrezione della carne è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede.
De ongelooflijke realiteit van de ten hemel opneming van Maria manifesteert en bevestigt de eenheid van de menselijke persoon en herinnert ons eraan dat we geroepen zijn om God te dienen en te eren met ons hele zijn, ziel en lichaam. Om God enkel te dienen met het lichaam, dat zou een slavendaad zijn. Om God enkel te dienen met de ziel, dat zou ingaan tegen onze menselijke natuur. Rond het jaar 220 bevestigde de heilige Irenaeus, een grote kerkvader, dat de glorie van God het volle leven van de mens is en dat het leven van de mens bestaat uit het beeld van God. Als we dus hebben bemind in de vreugdevolle dienstbaarheid aan God, die ook uitgedrukt wordt in de vrijgevige dienstbaarheid aan onze broeders, dan zal onze bestemming op de dag van de verrijzenis gelijk zijn aan die van onze hemelse moeder. Dan zullen we de volle realisatie krijgen van datgene wat de apostel Paulus zegt: verheerlijk God in je lichaam, en we zullen hem voor altijd verheerlijken in de hemel. Laten we bidden tot Maria, dat met haar moederlijke voorspraak zij ons mag helpen onze dagelijkse reis te leven in de actieve hoop van in staat te zijn ooit haar te vervoegen met alle heiligen en onze dierbaren, allen in het paradijs.
Tutti in paradiso.
De prachtige woorden van Paus Franciscus naar aanleiding van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Alvorens wij gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne, waarmee we traditioneel onze afleveringen van Radio Vaticaan besluiten, gaan we nog even luisteren naar het Magnificat. En laten wij samen met Onze Lieve Vrouw ook datzelfde Magnificat zingen tot God, in grote dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons zijn Zoon geschonken door Maria heen om ons te verlossen van de slavernij, van de zonde en de dood. En zo ons deelgenoten te maken van die glorieuze verrijzenis, waar de heilige maagd Maria, met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, reeds deel van uitmaakt. Laten wij rekenen op haar moederlijke voorspraak bij onze Heer Jezus Christus voor de genaden om de weg naar heiligheid te bewandelen. Ik wens u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe en dank u voor uw luisterend oor, in de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan, dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Magnificat, magnificat, anima mea Domino.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des Amen.